Het is zo moeilijk om over die climax van de bevalling heen te kijken. Maar echt, dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met alle ins en outs over de baby, waardoor je een echt beeld krijgt van wat jullie te wachten staat. In elke aflevering duiken we ons eigen geheugen in en bespreken de meest gestelde vragen van ouders. We vliegen de onderwerpen aan met kennis en ervaring, onderstrepen de onzekerheden die ons allemaal parten spelen en hopen dat achtergrondkennis jullie eigen intuïtie en vertrouwen doet groeien. Wij zijn Brechtje en Myrthe van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op de baby. En we ontkomen natuurlijk niet aan het onderwerp borstvoeding, maar laten we dan focussen op het gedrag van de baby. Oh baby, oh baby, oh baby, baby, oh 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 baby, oh baby. Borstvoeding, ik zou gewoon niet weten waar ik moest beginnen.
Nou,
als je zegt borstvoeding, dan gebeurt er zoveel in mijn brein en in mijn lijf.
En krijg je een toeschietreflex?
Nou, bijna wel. Het is zo'n wereld op zich.
Het is natuurlijk een enorme wereld. Maar goed, hij is ook niet om over te slaan. Het moet, als het gaat over de baby, ook gaan over borstvoeding. En misschien moet je dan wel gewoon beginnen met het begin. Namelijk voordat de baby er is. Dan vragen wij heel vaak in de cursus, wie wil er borstvoeding gaan geven? En wat is dan het standaard antwoord?
Ja, dan zegt iedereen natuurlijk, ik als het lukt.
Precies. Waar, nou ja, al wel heel veel vaak vanaf hangt. En een beetje. De indekking, ja, ik hoef niet te veel van mezelf te verwachten. Maar stel je voor dat het niet lukt, dan, ja, wat dan? Ik weet
het
eigenlijk niet.
Het is ook niet alleen, ik hoef niet te veel van mezelf te verwachten, maar ook, ja, als het mij gegeven is.
Ja.
Laat ik wel duidelijk zeggen dat ik in de gaten heb dat het niet zomaar lukt of zo.
Ja.
Want dat is toch ook wel, denk ik, een beetje het beeld. En,
ja.
en dat beeld klopt deels ook wel. Het is er niet zomaar. Het kost gewoon moeite en energie. En het wil ook wel gewoon eens mislukken.
Ja.
En daar rust misschien wel een klein beetje een taboe op. Laat staan dat je besluit om er überhaupt niet aan te beginnen.
Ja, nee. Daar moet je ook heel stevig voor in je schoenen staan om te zeggen, nee, dit laat ik aan mij voorbij gaan.
Ja. Plus, maar hoe weet je dan wat je aan je voorbij laat gaan? Want dat is ook zo. Het beeld wat je hebt van borstvoeden van tevoren komt eigenlijk nooit overeen met de realiteit.
Nee. Nee, want hoe was dan jouw idee voordat je aan dit circus begon?
Ja, ik had daar een heel romantisch beeld van. Hmm. En dat komt door mijn eigen moeder, denk ik, die daar een heel romantisch beeld van schetste. Een soort ongeschreven regel dat dat toch is wat goede moeders doen, borstvoeding geven. Misschien ook wel kennis over de voordelen van borstvoeding en de lobby, ook vanuit de WHO, die ik heel goed kan begrijpen, maar die misschien wel een beetje in perspectief geplaatst moet worden. Maar ik denk, voor mensen, zeg maar heel persoonlijk voor mezelf sprekend, dacht ik ook, ja, dit kan ik dus. Dit ga ik gewoon doen.
Ja. Ja. En een soort logisch gevolg
natuurlijk
van die zwangerschap.
Ja.
Ja. En was dat dan ook zo?
Nou, ja en nee.
En als, zeg maar, kijk, je begint gewoon met de prilheid van de eerste week. Dus baby is geboren en dan ga je dat voor het eerst hannesen met borstvoeding. En nou ja, je bent niet alleen de eerste dag aan het hannesen, je bent voorlopig aan het hannesen. Hoe ging het? Ging het goed? Ging het niet goed? Maakt het je onzeker? Neem ons mee.
Ja, jeetje, neem mezelf mee nog daar naartoe. Wat ik zeg, het is zo lang een wereld die zo van dag tot dag en echt van uur tot uur een realiteit is en waar je nu alweer zo ver van afstaat. Maar mijn idee van, ja, dat doe je dus, dat klopte ook. Dat deed ik dus. En dus ging dat kind eraan en dat kind deed het. En daarna kwam er nog heel veel op mijn pad waar ik misschien niet zo heel goed over na had gedacht. Maar was het niet in vragen dat ik daarover ging klagen of iets over ging denken. Je deed het gewoon. En vooral achteraf, ja,
Zou ik daar veel meer over willen? Had ik daar meer over willen weten? Zou ik daar nu veel meer over willen zeggen? Over, ja, dat ik me daar ook wel heel alleen in heb gevoeld in dat voeding geven, die verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
En bij jou?
Ja, hup, kaat hem terug.
Gauw naar jou.
Gauw naar mij. Nee, nou, ik denk altijd dat wat mij een ontzettend voordeel heeft gegeven is, ik denk ook wel de positieve verhalen, dus inderdaad het normaliseren vooraf, maar ook de kennis vanuit de opleiding tot arts, waarin en duidelijk is dat, ja, dat je er in principe op mag vertrouwen dat baby's en jij dit kunnen. Dat je niet meteen knallende tieten hebt, maar dat zijn tijd nodig heeft. En doordat dat fysiologische gegeven zo ontzettend knap en kundig in elkaar zit, ja, dat het vertrouwen in het wonder er eigenlijk wel was. En dan krijg je inderdaad de praktische uitvoering. En dat is, ja, gewoon knoeien en klunsen en gedoe. Maar ik heb in het begin me geen zorgen gemaakt over, heb ik genoeg? Nee. Of ik kan het niet meten bij de baby. Of weet je, zoals je een flesje letterlijk kan zien, wat gaat er in de baby? En nee, dus het aanleggen ging goed. Ik weet nog heel goed. Ik weet dat het geëikte stuk wat je hoort is, voeden mag geen pijn doen. Ja, nou, ik kan echt niet zeggen dat dat niet een hele rare, die toch echt wel heel dicht bij pijn ligt, nou, gewaarwording is.
Nou,
als een
zeker.
Baby zich vacuüm zuigt op je tepels waar nog geen, ja, eeltvorming op zit. Want dat is gewoon zo kwetsbare huid die echt de tijd nodig heeft voordat je niet denkt, oh ja, je bent net aangehapt. Dat was op een gegeven moment, had ik daar geen last meer van. Maar dan ben ik zeker een maand verder in het verhaal, op zijn minst.
Ja, plus de huid, maar ook die eerste toeschietreflex. Het leek ook echt alsof er een mes.
Maar wanneer had jij die dan? Weet je dat nog?
Nou, ik weet vooral nog dat de eerste keer aanleggen, de eerste dagen, dat ook rammend veel pijn deed aan mijn baarmoeder. Want dan heb je natuurlijk die naweeën. Iedere keer als je voeding geeft, dan krampt die baarmoeder samen. Nou, echt geen feest.
Ja, want voeding gaat met hetzelfde hormoon, oxytocine, dat wat jou ook weeën geeft. En die baarmoeder moet nog steeds kleiner worden. Absoluut, geen feest. Zeker niet bij baby 2 en 3. Dat wordt alleen maar erger.
Ja. En dan ook de onwennigheid van dat kind aan je tiet. Dat was
het
een ding.
Vasthouden, denk ik ook. Het positioneren van zo'n hoofdje en pril het anders. Ik vond het altijd een handje ertussen, natuurlijk. Mm. Ook best wel gedoe.
Ja. En dus enerzijds de hunkering ernaar, maar dan dus ook weten, dit gaat pijn doen.
Ja.
Die toeschietreflexen, dat duurde gewoon lang.
Ja, toch?
Heel lang, dat het de eerste 5 seconden of iets langer nog van die voeding was gewoon.
Oh ja, ik dacht dat je bedoelde, dat duurde lang. Ik weet nog heel erg, namelijk in de eerste week, dat het continu gevraagd wordt. En voel je al een toeschietreflex? Dat ik echt dacht,
weet ik niet.
Moet ik dat voelen? Hoe voelt het dan? En toen dat eenmaal op gang kwam met de spelde prikknopjes die je dan voelt, wat mij betreft, als ik het moet omschrijven.
Ja,
toen dat dacht zijn vooral, dit is het dan.
Ja, maar jij bedoelt natuurlijk ook de reflexen zonder dat de baby al aan ligt. Ik bedoelde zeg die eerste teugen die hij nam en dat dan dat ding aangaat, dat lijf, die waren heftig.
Ja.
Maar die toeschietreflex, dat als je je kind hoort of eraan denkt en dan inderdaad, die speldenprikjes. Crazy gewoon. Zo gek wat je lijf dan met je doet.
Maar echt, als je eventjes, wat zijn dingen waar je nou lekker uitermate over verbaasd hebt? Want er gebeuren rare dingen met je lijf, toch?
Ik weet nog dat bij mijn zus hing in haar oude huis, jouw oude huis, hing zo'n poster van, de naam ben ik nu natuurlijk vergeten, van zo'n hele flashy foto was het, van zo'n vrouw die dan melk uit haar tiet in een muesli-bakje spriet. Dat je denkt, yeah, right, seksistisch, weet ik veel, kan niet, gebeurt niet. Totdat ik
wat er nu komt.
Totdat serieus de sproeiers aangingen bij jezelf. Dat je denkt, kan gewoon iemand in zijn oog schieten.
Crazy.
Oh. Dat het gewoon eruit spuit, dat verwacht je toch niet?
Nou, ja, ik echt de douchekop. Nou, maar echt. Nooit boven een bakje muesli gehouden, toch?
Wel een cake meegebakken. Heb ik dat verhaal ooit verteld? Nee? Toen werkte ik op de kindergeneeskunde.
Ik vind het eerste heel leuk.
Dat is echt heel erg. Mijn eerste baan, super bleu. En toen was er een vrouw die een kind had gekregen en die had cake gebakken. En nadat iedereen het achter de kiezen had, zei ze... Ja, grappig, de melk was op. Dus ik heb gewoon wat van mijn eigen melk gebruikt. Stop daarmee. Oh, die schaamteloosheid ook. Die heb ik ook wel gevoeld, hoor, die schaamteloosheid.
Ja, goed, maar een cake heb je nog net niet gebakken, toch?
Nee, dat nog net niet. Space cake.
Nee, maar je bent absoluut schaamteloosheid. Godzijdank.
Ja.
Ben je die ook voorbij?
Ja, want dat was ook een verbazingwekkend iets. Dat waar je normaal gesproken... Nou ja, ben niet super preuts, maar goed. Ik flash je niet zomaar. Ja. Maar dat ja. Anywhere ging die titer uit. Ja. Hoppelakee, kind ja. moet eten. Ik keek niet waar ik was. Nee. Of wie er keek of wat er... Nee hoor, flop.
Ja. Nee, helemaal mee eens. Maar... Ja, sorry. Aan de leuke avonturen die je mee kan maken met borstvoeding. Ik heb me ook onwijs verbaasd over wanneer die borsten allemaal gaan lekken. Ik bedoel, super onhandig natuurlijk als dat op je werk is. Mm. En je daar opeens met twee van die rozetten aan melk als dokter tegenover iemand zit. Maar ook wakker worden in je bed en denken, wat is dit? En dan helemaal zeiknat zijn omdat die melk is gaan lopen. Mm. Seks hebben, ook geen goed idee zonder BH aan. Dat sprietst ook alle kanten op. En je baby natuurlijk ook ja, een keer toch... Als die loslaat terwijl je je toeschietreflex hebt, dan heb je gewoon de volle sproeier in hun ogen. Ja.
Oh, ik weet nog dat een collega, voordat ik mijn eerste kind kreeg, een soort... ik wilde haar kolf lenen. En dan kreeg ik zo'n heel pak met van die... Hoe heette dat? Van die table pads, weet je wel? Van hoe heette die dingen?
Ja, nursing pads.
Ja, die.
Ja, dingen. Dat ik maandverbandjes dacht, voor in je BH, zeg
ik
maar zo.
Ik dacht echt... Fuck je me nou? Dit is een grap, toch? No way. Vergeet het maar dat ik met die dingen rond ga lopen. Dat heb ik echt niet nodig. Nou, god, ze waren niet aan te slepen.
Nee, dat is ook echt... Ik weet nog in de oude oertijd dat ze niet te kopen waren bij de Albert Heijn. Dat je ervoor altijd speciaal naar de drogist moest. Echt verschrikkelijk. Maar goed, dat... het waren wel avonturen.
Mijn god, ja, wat valt er veel over te zeggen als je daar weer induikt.
Ja, echt bizar, ja. Ja, en wat ik me verder van die eerste week vooral herinner, is, er was dan ook een vraag, heb je al stuwing? Mm-hmm. Dat ik ook dacht, ja, stuwing. En het werd eigenlijk ook alleen maar erger. Zo standaard op dag 3, dat heb ik ook bij alle 3 de kinderen wel gehad, dat je op die borsten duwt, omdat je denkt, welk links, rechts moet ik ook weer zijn, maar dat je bij allebei denkt, ah ja, dit is gewoon echt alleen nog maar theezakje, er zit niks meer in. Hoe dan? En dat die baby maar huilen. En dan had ik altijd een heel klein beetje kunstvoeding en dan gieterde ik daar 2 of 5 milliliter van in en dan had ik in ieder geval dat ik de nacht doorkwam. En dan de volgende dag word je wakker en denk je, oké. Dit is kennelijk stuwing, dat je wakker wordt met van die pornotieten. Zo groot.
Waar je echt bijna onder weggedrukt wordt,
ja.
Zeg maar.
Oh ja, die echt op ontploffen staan. Ja. Dat je echt, die moet er ook niet aankomen. Het doet super veel pijn. Ja. Maar echt indrukwekkend.
Met van die blauwe aders. Heb je eindelijk pornotieten?
Ja, kan je er niet aankomen? En liggen er kabels overheen?
Malligheid.
Ja. Maar goed, dan loopt het. Dan is het wel dat het... Ik vond het wel een hele fijne feedback. Dat ik dacht, kabam,
ja,
daar zijn
zeker,
we.
Zeker, zeker. Maar ik vond ook sommige dingen best wel mensonterend. Ik heb dus ook met van die koolbladeren rondgelopen, ja. Weet je. Dat denk je toch ook niet van tevoren. Van, dat vind ik dan een goed plan. Of dat ga ik doen. Of dat is nodig.
Ja.
Wij stuurden dan foto's met een groepje vriendinnen van... Joejoe, het is weer zover. En dan de koolbladeren uit je BH.
En het zakje appelstroop in je onderbroek.
Oh, god. Ja.
Nee, en kijk, dan heb je die feedback dat het loopt. Maar ja, dan ben je nog maar die eerste week door. Dus in die week word je zo geleefd van, oké, wat moet ik allemaal doen en leren? En je bent al heel moe aan het worden, maar dan is het niet zo. Nou, de voeding loopt, dus nu is het verder appeltje eitje.
Nee, dan begint het eigenlijk pas. Want dan is het... Ik vond de signalen van de baby lezen ook bijzonder ingewikkeld. Want welk huiltje is nou wat? En als je dacht, oh, nu snap ik het. Nu zitten we in een ritme. Dan was dat kind een halve kilo zwaarder. Moest hij meer melk? En zat je weer 2 dagen te denken, is dit alsjeblieft een regeldag? En gaat dit weer voorbij? Superveel onrust, heel veel voeden.
En na 3 dagen denken, volgens mij zou een regeldag in principe toch 24... Even opzoeken in het boekje. Oh ja, zou 24 uur moeten duren. Wat is dit dan, dat ik hier de hele dag weer zit te voeden? Nee, het is natuurlijk ook een enorm samenspel. Niet alleen maar voeding, het is ook ontwikkeling van baby. Hmm. Inderdaad, groei. En wat betekent het dan allemaal? En als je ook nog eens last hebt van krampjes, dan moet je dus niet de hele tijd voeden. Maar wanneer ontdek je dat het niet betekent of wel betekent? Oh, nee. Het is niet dat als je inderdaad de eerste go hebt gehad van, nou, het begint te lopen. En dan heb je denk ik al geluk in de eerste week. Mm-hmm. Als je die go voelt, dat je er bent. En wat ik ook heel ingewikkeld vond, is dat het elke keer weer een vraagteken is. Mm-hmm. Dus als je een voeding had midden in de nacht en ik dan zelf opeens wakker schrok en dacht, oh, kut. Oh, ik lig hier nog steeds met de baby. Mm-hmm. Oh, hij is ook in slaap. Oké, ja, normaal voed ik 2 borsten. Ga ik hem dan nu wakker maken voor die andere borst? Of ga ik het hierbij laten? Maar ja, als die dan weer wakker wordt over een half uur, kan ik maar beter zorgen dat ik hem nu alvast wakker maak. Oh, en dat in rondjes in de nacht. Ja. Maar dat kon natuurlijk ook overdag zijn. Wie vertelt je dat als het anders loopt, wat je dan moet doen?
Nou, ik vond dat bedoelde ik denk in het begin heel erg. Dat vond ik zo eenzaam, omdat het zo groots is. Het gaat echt over het in leven houden van je baby. En die verantwoordelijkheid ligt bij jou en jou alleen.
Ja.
Het is jouw lijf wat het doet. Het zijn jouw borsten die melk geven. Het is jouw alertheid op signalen. Leg je baby op tijd aan. Jij moet die denkprocessen doen van, is dit zuigbehoefte? Is dit kramp? Is dit voedingsbehoefte? Jij ligt in de nacht met 1 klaptiet en 1 leeggedronken tiet te denken, oh please, kan ik deze er nog in proppen, want dat gaat niet goed. Ingewikkeld en alles overheersend. En ja, daarin had ik dus echt wel meer steun willen hebben.
Maar en kon je die dan bijvoorbeeld vinden bij je man?
Ja, nee, en logisch ook niet. Ik bedoel, alle liefde zeker, maar de echte steun en het meedenken niet. Omdat dat niet het ding was waar hij 24 uur per dag mee bezig was.
Ja.
En ook aanvoelde, ik kan niks van je overnemen. Ik kon niet zeggen, geef mij dat kind maar. Of
Nou, ik had daar ook wel heel erg de hekserigheid in. Ik bedoel, dat klinkt echt super naar, maar ik had echt ook het stukje, ja, oké, jij begrijpt het niet. Maar ook het ultieme belang dat die voeding goed ging. Mm-hmm. Dat als de oplossing, wat inderdaad vooral uit liefde en uit, hoe zeg je dat, uit het delen van verantwoordelijkheid en de zwaarte even overnemen, het voorstel langskwam, we kunnen ook gewoon een flesje geven.
Mm-hmm.
Ja, dan beet ik zijn kop eraf.
Ja.
Gewoon een flesje geven. Dat betekent dat ik alsnog moet kolven, dat ik toch nog moet nadenken. Nou ja, alle drakerigheid kwam er dan allemaal uit. Soms naar buiten, soms alleen maar in mijn eigen hoofd. Maar dat stuk, ik vond dat ook wel, denk ik, wel heel moeilijk aan borstvoeding. Dat het de biologische verschillen wel heel erg versterkt. Terwijl, en dat wordt dan maatschappelijk denk ik nog erger versterkt, want de een tippelt weer terug naar zijn werk.
Ja.
En de ander zit dus zo primair te zoeken en te staren naar, ik ben hier 24 uur per dag mee bezig. Want dat is het ook, je zei, de verantwoordelijkheid, je houdt je baby in leven. Maar het betekende ook, deze dag gaat goed lopen of slecht lopen. Mm-hmm. En nog een slechte dag trek ik niet. Mm-hmm. Je was zo godsblij als je een klein beetje normaal de dag doorkwam en op zijn minst gedoucht had of een keertje buiten was geweest. Maar dan heb je je perks al gehaald voor de dag. En als dan iets anders loopt en iemand zegt, ja, anders geven we toch gewoon een flesje.
Ja. Dat is natuurlijk gevoelig. Ja, en ik merk daar wel echt verandering in. Ik hoor toch echt steeds vaker, nou sowieso hoor ik de boodschap steeds vaker, dat ook partners een belangrijke rol kunnen spelen. Dus degene die niet de voeding geeft, dat die toch zeker weten iets kunnen bijdragen. Ja. En dat partners ook meer bereid zijn, maar ook dus meer in staat zijn, omdat zij dat langere verlof ook hebben.
Ja.
En dan is het wat mij betreft nog lang niet lang genoeg. Maar dat doet zoveel. Ja, dat als je meegaat in die waanzin van die eerste dagen en eerste weken en dat voeden. En je kunt dan begrijpen wat voor gigantische stappen je kunt maken. En hoe belangrijk het kan zijn als een voeding lukt. Of een slaapje lukt. Of het kolven lukt. Het aanhappen lukt. En dat iemand daar oprecht de vreugde in meedeelt. Of kan meedenken. Hoe ongelooflijk veel dat scheelt.
Ja. Ja, ondanks dat je de handeling inderdaad niet doet. Als je er samen gewoon bovenop zit te kijken, dan voel je de zwaarte direct. Maar dat moet je inderdaad gegeven worden, maatschappelijk gezien, door nou nu verlof, maar nog beter verlof. Want nu is het natuurlijk nog lang niet toereikend voor iedereen. Nee, er zit heel veel goeds aan te komen, denk ik. Dat die stereotypen, ik bedoel, ondanks dat de biologische verschillen blijven bestaan tussen zwangere en niet zwangere.
En gevierd mogen worden. Ik bedoel, het is ook niet dat we die willen uitvlakken of zo.
Nee, maar dat het in ieder geval niet zo enorm een wicht drijft tussen twee of drie of vier.
Ja. Ja, en daar is borstvoeding denk ik een hele grote speler in.
Ja.
En ook een moeilijke om je te realiseren. Hoe gaan we dat dan gelijkwaardig aanpakken als alleen maar één het kan geven en de ander erbij staat en er naar kijkt?
Ja. Ja, ik vind dat altijd wel een leuke out-of-the-box vraag die ik vaak stel aan de partners van alle zwangeren. Wat vind je ervan dat jij niet kan voeden? En dat is zo vaak iets wat je je niet afvraagt. Terwijl het dus ook, ik bedoel, we hebben het nu denk ik vooral over de zwaarte van het voeden.
Mm-hmm.
Maar het betekent ook dat als jij degene bent die voedt, zoveel bijzondere momenten de hele tijd met de baby hebt. En dat mis je dan als je een niet-borstvoedende partner bent.
Mm-hmm.
Die moet je dan tussendoor pakken en momenten zijn er natuurlijk genoeg.
Maar dan moet je ze wel grijpen. Ja, want dat voeden is natuurlijk heel intensief. Dat zijn zoveel uren op een dag dat je dat die één-op-één tijd zit te hebben.
Ah, toch ook wel weer mooi.
Ja.
Ik zat net nog te denken, je hebt ook van die momenten dat je baby lekker aan het drinken is en dan opeens je ogen vindt. En dan moet lachen en dat zo'n mondje zo krult, maar alle melk er weer uitdruipt. Ah.
Lief, ja. Nee, want dat is het. Kijk, ik kan er ook zo op terugkijken in het licht van dat het allemaal lukte en werkte. En dat je er dan lekker over kan zeiken over hoe ingewikkeld en zwaar het ook was. Dat ontneemt dan ook het stukje de romantiek en dat wat er eigenlijk heel erg prachtig en fantastisch aan was. Ja. Ook, ik vond ook altijd heel erg mooi dat als ze een beetje ziekig waren, dat jij dan altijd de oplossing had. Of als ze niet lekker in hun vel zaten. Ja. Of pijn hadden. Of dat je altijd die tieten had die je dan tevoorschijn kon toveren. En dan was het instant opgelost.
Ja. Ultieme troost. Nog steeds. Ik bedoel, duik ook graag nog tussen mijn moeders borsten.
Freaky.
You know me. Nee, supermooi. Maar goed, Hoe mooi en lang ging jij dat dan volhouden? Want op een gegeven moment wordt er weer iets anders van je gevraagd. Dan heb je niet alleen de rol primair moeder, maar komt er ook, oh ja, ga jij nog eens eventjes aan de bak geld verdienen?
Ja, man. Ja, en daarin was ik gewoon super streng voor mezelf en dacht ik, huppakeetje, hè?
En gaan we doen.
Vrouw van de wereld, je gaat niet je werk daaronder laten leiden. Ik zette letterlijk de handkolf erop tijdens de vergadering. En dan dacht ik, lekker bezig. En achteraf denk ik, je bent toch ook gestoord dat je dat belangrijke moment eigenlijk laat ontnemen. Maar het was echt een spagaat. Ik weet het niet. Ik, ook daar... enerzijds denk ik, oh wat fijn dat ik weer kon gaan werken en dat de mogelijkheden er waren om het kindje op te laten vangen. En dat ik, nou ja, zo goed en zo kwaad als dat ging, dan nog probeerde te kolven. Maar het was natuurlijk echt niet te doen.
Nee, het is natuurlijk een soort split brain. Terwijl de intentie is toch dat we dat allemaal gaan doen. Ik bedoel, heel veel vrouwen kiezen ervoor om te denken, nee hoor, prima, die bal kan er nog wel bij. Mm. En dan is het natuurlijk wel echt broodnodig dat de voorwaarden ervoor gecreëerd worden. Dus een kolfruimte. Nou goed, ik heb vooral gekolfd tijdens spreekuren en tijdens mijn co-schappen. En daar heb ik altijd wel inderdaad ergens een weg in gevonden. En dan werd ook het spreekuur gestopt. Maar je zal maar juf zijn. Mm-mm. Op een basisschool.
Ja.
Dat gaat niet op de tijden dat je baby eigenlijk moet eten en voeden. Maar jij had dus ook niet alleen maar iets wat er verstopte. Je kreeg niet minder werk te doen.
Nee, en ik denk dat dat voor heel veel mensen die borstvoeding geven zo is. Dat ze, kijk, dat de mogelijkheid er is om het te doen, betekent nog niet dat de ruimte er is om het te doen. Dus dat er een kamer is en niet een bezemkast, dat is al één. Mm-hmm. Maar dat je dan vervolgens ook de ruimte voelt om die tijd te nemen en dan niet te weten, nou, dan ligt dadelijk dus twee keer zoveel werk op mij te wachten als ik terugkom, want niemand pakt dat van mij over. Ja, dat is niet te doen. En dan moet je dus ook nog je ontspannen of zo tijdens het kolven, want anders komt er niks uit. Terwijl je nog vol in je dagtaken zit.
Ja, terwijl vind ik het toch grappig. Want eigenlijk net als je begint met zeggen, ja, wat heb ik gedaan? Daar al kolvende in een vergadering, omdat ik denk, ik weet het anders ook niet te regelen. Dan trek je dus het toch eigenlijk weer naar jezelf toe, dat jij dat anders had moeten doen. Terwijl dat had anders ingericht moeten worden. Dat systeem klopt dan toch niet? Dus überhaupt het WHO-advies, wat zo groots gedragen mondiaal is, 6 maanden lang exclusief borstvoeding, dat wordt dan dus niet gefaciliteerd door de werkgever, die ook nog eens gezondheidszorg is.
Ja.
Bedoel,
want op papier waren de voorwaarden er natuurlijk absoluut. Ja. Er was namelijk een keurige nette kolfruimte en kreeg ik een sleuteltje voor. En officieel mocht ik daar dus de tijd voor nemen. Maar nogmaals, even de blikken van je collega's daar gelaten. Het werk lag er gewoon nog.
Ja.
Dat werd niet minder.
Crazy.
Dus ja, was er ruimte? Ja. Voelde ik ruimte? Nee, niet echt.
Nee.
Had jij dan ook dat je gewoon niet meer kon nadenken? Du moment dat dat kind aanlegde?
Ja. Al is dat ook. Er zijn momenten dat ik het heel duidelijk gevoeld heb. En er zijn ook momenten geweest dat ik mezelf nog steeds superwoman waande. En zoiets had van, nee, ja, dat kan ik allemaal tegelijkertijd. Maar nou, ik kan me ook vooral, het was niet alleen maar nadenken. Zo gauw als ik inderdaad de baby aanlegde, dan had ik meestal in het begin zo'n complete drainer dat ik echt even de depressie aantikte.
Ja, dat herken ik.
Dat ik echt even dacht, oh, waarom doe ik dit allemaal? En helemaal weggleed en helemaal niks meer leuk vond. En godzijdank duurde dat niet de hele voeding. Want als dat zo was geweest, dan had ik dat niet volgehouden. Dus, en het heeft ook wel weer een tijdje gekost, denk ik, voordat ik het herkende of zo. Dus dat je opeens denkt, oh ik voel me echt heel lauw. En nu ben ik er alweer een beetje. En daar zat er, dan kwam ik inderdaad niet terug op energieniveau. Dus het was niet dat ik dan vol energie verder ging voeden. Want nee, die drainer bleef wel hangen. Je wordt wel echt leeggezogen. En dat is dan als de baby eraan hangt, maar ook als je het kolfapparaat erop zet. Dus we hebben wel eens tegen elkaar gezegd, oeh ja, ik heb net gekolfd, dus mijn brein zit in een flesje. Het is gewoon weg. Ja. Ja, nee, pap. Ja, nee, oh man. Simpel is het nooit geweest.
Maar echt.
Mini Mini Masterclass, Mini Mini Masterclass met Dr. Mama.
Er is veel te veel te vertellen over voeding geven om in één podcast te vangen. Wij focussen ons in deze Mini Masterclass op een aantal zaken betreffende de baby en borstvoeding. Volg voor een goede en realistische voorbereiding vooral een borstvoedingscursus en gun jezelf ondersteuning door mensen met verstand van zaken, zoals een lactatiekundige wanneer je tegen problemen aanloopt. Vooropgesteld dat ieder zijn eigen keuze mag maken, wetenschappelijk onderzoek toont aan dat borstvoeding de beste voeding is voor een kind. Het is niet na te maken, er zitten honderden stoffen in en er worden nog steeds nieuwe stofjes in ontdekt. De samenstelling verandert continu met de behoeftes van de baby mee. Gooi daar de bewezen positieve gezondheidseffecten bovenop en je moet wel heel stevig in je schoenen staan om daar nog bewust van af te wijken. Toch is borstvoeding geven in Europa niet per se noodzakelijk voor een goede gezondheid. Het WHO-advies om 6 maanden lang uitsluitend borstvoeding te geven is een mondiaal advies. In landen met minder goede gezondheidsvoorzieningen kan borstvoeding geven levens redden. Hier in Nederland word je ook prima groot met een fles.
80% van de vrouwen in Nederland begint met borstvoeding. Na een maand geeft nog 50% borstvoeding en dit getal neemt rap verder af. Deze daling geeft al aan dat het, hoewel natuurlijk, niet per se vanzelfsprekend is. Al vlug kun je tegen allerlei bijwerkingen aanlopen. Fysieke bijwerkingen, maar ook emotionele bijwerkingen, kunnen ervoor zorgen dat je een andere keuze mogelijk wil overwegen. Borstvoeding geven is meer dan melk uit tiet in baby. Het kan in elke fase weer hogere wiskunde zijn. Dat begint met het op gang komen na de geboorte. De behoeften van de baby en de productie van de melk moeten op elkaar afgestemd worden. Na de geboorte is er niet zomaar ineens melk. Je kindje moet regelmatig aangelegd worden om het lichaam van de vrouw te stimuleren melk aan te gaan maken. In de eerste dagen is dit soms wel 12 keer per dag. Dat betekent in de praktijk dat je gemiddeld 1 uur bezig bent. Niet met alleen de voeding, maar ook de luier, boertjes en meer. Even rekenen levert al snel op dat je het in de eerste dagen soms maar met 1 uurtje slaap per keer moet doen. Als je dat niet weet, dan valt dat vies tegen. Het is een ware diepte-investering die je in de kraamweek vaak al oplevert dat de frequentie aan het einde van de week naar de 10 tot 8 voedingen per dag afneemt. Op dag 3 à 4 kun je door stuwing merken dat er melk geproduceerd wordt. Zijn we er dan met melk in baby, dus iedereen happy?
Het begint met het lezen van voedingssignalen. Zoeken, sabbelen op het handje, huilen, het klinkt niet ingewikkeld. Maar met een vermoeid brein en een huilende baby is die duiding soms heel lastig. Zo is het sabbelen op de handjes in de eerste weken een voedingssignaal, maar rond 3 maanden past dit bij de ontwikkeling van de baby waarbij die de handjes ontdekt. Of zijn het misschien krampjes? Te veel voeding of juist te weinig? Zuigbehoeften zonder honger? De twijfel aan jezelf kan toeslaan. Is mijn voeding wel genoeg? Of is dit dan misschien die regeldag? Regeldagen komen altijd uit de lucht vallen. Volgens de boekjes zijn 10 dagen, 3 weken en 3 maanden de geëikte momenten. En toch komt de waarschuwing nooit van tevoren. Je begeeft je op een dag gewoon in een totale staat van verwarring, omdat je je kont niet kan keren of de baby lijkt alweer te willen eten. Hè? Heb ik niet genoeg voeding meer? Een ritme is die dag of dagen ver te zoeken. Je kind komt nauwelijks van je borst af en jij komt niet uit je pyjama. Continu is het lichaam bezig om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Maar na een tijdje is je baby alweer zo hard gegroeid dat er meer voeding per keer nodig is. Om jouw lijf aan te zetten om meer melk te gaan maken, zal de baby vaker aangelegd moeten worden en die geeft dat haar fijn zelf aan door niet te rusten voordat hij weer een paar druppels achter de kiezen heeft. Het klopt dat er op dat moment zelf geen liters extra melk zijn ineens, maar door de continue vraag geeft jouw baby aan jouw lichaam een signaal en zal je harder aan de slag gaan. De volgende dag word je wakker met vollere borsten of stuwing en heb je voldoende melk paraat. Het fijne van een regeldag is dat het tenminste duiding geeft, hoewel dat vaak pas achteraf helder wordt. En als je het idee hebt dat de regeldagen inmiddels 1 week duren, dan is het misschien toch iets anders.
Ook als je een lekker ritme te pakken hebt, kan de baby ineens minder goed drinken. Een mogelijkheid kan zijn dat je kindje last heeft van spruw. Spruw is een soort schimmelinfectie die in de mond van de baby zichtbaar is als witte plekken, maar kan ook op de billen van de baby zitten en dan zijn het meer rode vlekken. En ook de tepels van de moeder kunnen aangedaan zijn, waardoor je zelf last krijgt. Ook al ingewikkeld, want niet alle spruw geeft klachten en niet alle witte plekjes zijn spruw. Meestal gaat spruw ook zonder behandeling vanzelf over. als de baby tijdens het voeden huilt of steeds de tepel loslaat, dan zou dit mogelijk door spruw kunnen komen en die wil je dan ook echt behandelen. Of laat de baby steeds de tepel los vanwege een kort tongriempje. Je tongriempje zit onder de tong. Wanneer je kindje de tong naar buiten steekt, kan deze een hartvorm aannemen. De punt van de tong wordt naar binnen getrokken omdat het tongriempje te kort is. Hierdoor kan de baby het vacuüm aan de borst niet behouden en zal de tepel regelmatig loslaten. Dit kan opgelost worden door het tongriempje te klieven. Een zorgverlener met ervaring kan dit velletje inknippen waarna de baby beter aan de borst drinkt. Spruw, een kort tongriempje of dan toch reflux? Je snapt, hogere wiskunde.
En dan heb je als kers op de taart het clustervoeden. Het feestje wat bij de meeste baby's zo rond de leeftijd van 10 dagen zijn intrede doet en vaak tot ongeveer 8 weken aanhoudt. De dag zit erop, je bent blij dat de vijver in de klok zit, spreekwoordelijk dan. Je partner komt thuis van werk. Please, zorg voor langer partnerverlofoverheid. Iedereen exhausted en dan begint het pas. Vaak als je net een hap wil nemen van je warme avondeten, begint de baby te huilen. Honger. Oké, prima, kom maar even hier. Je baby valt aan, maar binnen de kortste keren kan je baby ook alweer afzetten tegen de borst en er genoeg van hebben. Of als een soort hyena-pup aan je tepel trekken uit frustratie. Je baby geeft geen duidelijke signalen meer. Het enige wat helpt, maar ook dat kan per 5 minuten verschillen, is rondlopen, bewegen, voeden, dan weer niet voeden, zingen, aanleggen, buikje wrijven, terwijl je avondeten koud wordt. Dat is dus heel normaal en soms om gek van te worden. Wat je baby probeert te doen is een soort voorraadje aanleggen voordat hij de nacht ingaat. Door continu kleine beetjes voeding tot zich te nemen. Daarbij is de melk in de avond vaak wat vetter en komt daarmee minder makkelijk uit de borst, vandaar het geduw en getrek. Deze periode kan makkelijk tot een week of 8 aanhouden, waarbij je zeker in het begin nog niet de perks ervaart van het sprokkelen voor de nacht. Daarnaast is jullie baby ook bezig met de dag te verwerken. Toch wel veel prikkels gehad en weer veel nieuwe indrukken. Kortom, clustervoeden gaat vaak gepaard met het beruchte huiluurtje, wat zich beter laat omschrijven als huil 3 uurtjes. Warm avondeten is een luxe geworden en samen aan tafel zitten al helemaal. Vaak is het een ploegendienst die op dit uur van de dag uitkomst is. Ook dit is een fase. Ook dit gaat voorbij. Zorg dat de onzekerheid buiten de deur blijft. Het is heel normaal. Dit hoort helemaal bij de primaire behoeftes van een baby. Oftewel aandacht, nabijheid en contact.
Omdat het op de mama uitzicht.
Deze aflevering is ook maar een afspiegeling van 2 ervaringen. Maar er zijn meerdere wegen naar Rome. Laat alles van je afglijden wat niet prettig voelde. Wees lief en verdraagzaam naar jezelf. Borstvoeding is voor iedereen anders. Borstvoeding geven heeft te maken met het hele systeem. Wie ben je? Wat zijn je behoeftes? Wat voor baby heb je? Er is geen simpel advies. Er is geen, ja, je moet gewoon even. Eigenlijk moet iedereen die net een kind gebaard heeft 24 uur per dag applaus krijgen. Voor tenminste 9 maanden lang. Of je nou borstvoeding of flesvoeding geeft. Vind je nou ook dat er meer ouders moeten zijn die dit applaus moeten horen? Deel dan vooral onze podcast of schrijf een recensie op Apple Podcast, want dan wordt onze podcast weer beter gevonden. Heel graag tot volgende week, dan hebben we het over poepen.